Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij van Psalm 74 en daarvan de versen 1 en 2. Waarom, o God, zijn wij in eeuwigheid van uw gunst en onderstand verstoken? Hoe kan uw toren dus tegen ons nog roken? Die schapen zijn zelfs door uw hand gewijd. Herdenk de trouw aan ons voorheen betoond. Denk aan uw volk door u vanouds verkregen. Denk aan uw erf, het voorwerp van uw zegen. Aan Sions berg, waar ge eertijds hebt gewoond. 1 en 2 van 74. Luisteren we met eerbied naar Gods heilig en onfeilbaar woord en wel uit Romeinen 9, de versen 14 tot en met 29, wat ook de tekst voor de prediking is. En daarna zingen wij uit, daarna doen we belijdenis des geloofs en zingen daarna Psalm 86 vers 6, leer mij naar uw wil te handelen. Dus wij noemden u Romeinen 9 vers 14 tot 29, de 12 artikelen en het zesde van 86.
Wat zullen wij dan zeggen Is er onrechtvaardigheid bij God? Dat zij verre. Want hij zegt tot Mozes: ik zal mij ontfermen, diens ik mij ontferm. En ik zal barmhartig zijn, dien ik barmhartig ben. Zo is het dan niet desgene die wil, noch desgene die loopt, maar des ontfermende Gods. Want de schrift zegt tot Farao: tot dit zelf heb ik u verwekt, opdat ik in u mijn kracht bewijzen zou, en opdat mijn naam verkondigd worden op de ganse aarde. Zo ontfermt hij zich dan, diens hij wil, en verhardt dien hij wil. Gij zult dan tot mij zeggen: wat klaagt hij dan nog? Want wie heeft zijn wil wederstaan? Maar toch, o mens, wie zijt gij die tegen God antwoordt? Zal ook het maaksel tot degene die het gemaakt heeft zeggen: waarom hebt gij mij al zo gemaakt? Of heeft de pottenbakker geen macht over het leem, om uit dezelfde klomp te maken, het ene vat ter ere en het andere ter onere? En of hij God willende zijn toorn bewijzen en zijn macht bekendmaken, met veel langmoedigheid verdragen heeft de vaten des toorns tot het verderf toebereid. En omdat hij zou bekendmaken de rijkdom zijner heerlijkheid over de vaten der barmhartigheid, die hij tevoren bereid heeft tot heerlijkheid, welke hij ook geroepen heeft, namelijk ons, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Gelijk hij ook in Hosea zegt: ik zal hetgeen mijn volk niet was, mijn volk noemen, en die niet bemind was, mijn beminde. En het zal zijn in de plaats waar tot hij hen gezegd was: gij die zijt mijn volk niet, al daar zullen zij kinderen des levende Gods genaamd worden. En Jesaja roept over Israël: al waren het getal der kinderen Israëls gelijk het zand der zee, zo zal het overblijfsel behouden worden. Want hij voleindt een zaak en snijdt ze af in rechtvaardigheid. Want de Heere zal een afgesneden zaak doen op de aarde. En gelijk Jesaja tevoren gezegd heeft: indien de Heere Zebaoot ons geen zaad had overgelaten, zo waren wij als Sodom geworden en Gomorra gelijk gemaakt geweest. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heere, zo komen wij tot U. Nadat we gezongen hebben, Heere, ik zal U loven. Heffen het ganse hart naar boven. En Uw naam en majesteit eren tot in eeuwigheid. Och Heere, geef dat het grote doel van ons leven mag zijn of worden. Wanneer die vraag aan ons gesteld zou worden, wat is het doel van je leven? Dat wij dan niet zullen blijven steken in allerlei aardse doeleinden. Maar dat wij het toch mogen zien waartoe Gij ons geschapen hebt. En dat er een mogelijkheid is om tot U terug te keren. U hebt ons geschapen immers om U te loven en te prijzen. Dat het doel van ons leven mag zijn door genade. Dat we op die plaats zullen terechtkomen waar U eeuwig groot gemaakt zal worden. Waar al Uw deugden geprezen zullen worden. En Heere, zou U ons daartoe willen ontdekken. Aan het feit dat wij U de rug hebben toegekeerd. En bij U vandaan gelopen zijn. En dat we een ander doel voor ogen hebben. En dat is de eer van ons eigen ik. O, bekeer ons daar daarvan. En niet alleen voor het eerst, maar ook dagelijks. Opdat ons hoogmoedig bestaan afgebroken zal worden. En dat U in ons hart de troon zou mogen bestijgen. En dat U in ons hart zult regeren door Uw woord en door Uw geest. Opdat we met heel ons bestaan gericht mogen zijn op de ere Gods. O, zou U ons daartoe willen inwinnen. En daartoe ook de prediking willen gebruiken, ook de prediking van deze middag, wanneer wij samen luisteren naar de soevereine genade van U, o God. Dat Gij dien ontfermt, die Gij ontfermt. En dat Gij die verhardt, die Gij verhardt. Heere, dat ligt ons niet, dat belijden wij voor U, omdat wij daar geen vinger achter kunnen plaatsen. Maar wilt U ons toch vanmiddag de grootheid van U laten zien. En de kleinheid en de nietigheid van ons mens. Opdat wij ook een bescheiden plaats gaan innemen. Als het gaat om de behandeling van dit leerstuk. En dat met eerbied en diep ontzag zullen aanhoren. Maar dat wij dat niet op afstand zullen aanhoren. Alsof er een notariële akte wordt voorgelezen die ons niet aangaat. Maar dat wij het mogen horen als de boodschap van God tot ons persoonlijk. Omdat Gij roept door het evangelie. En Heere, wij smeken het U en pleitend op Uw genade verbond. Of Gij ook onder ons dat waar wil laten zijn. Zoals we dat samen gelezen hebben, dat er een overblijfsel is en dat er een zaad is dat U overgelaten hebt naar Uw eeuwig welbehagen. En dat U daarom ook onder ons nog werkt en woont, kon het zijn bij allen, o Heere. Het is voor U toch niet te veel om het te schenken, om het te doen. Dat niemand van ons dan ook verloren zou gaan onder de bediening van het heilig evangelie. En wilt U daartoe ook uw knecht zalven met uw heilige geest, opdat hij met bewogenheid ook deze middag in het midden der gemeente als Aaron mag zijn, die stond tussen de levenden en de doden, wijzend op dat offer van Christus, omdat alleen in Christus nu werkelijk ontkoming is voor een arm en een verdoemelijk zondaar, zodat hij aangewezen mag worden als de weg, de waarheid en het leven. Als die verhoogde slang te midden van de woestijn van stervende mensen. En dat het uitgeroepen mag worden die op de slang ziet, die zal leven. Die op Christus door een waar geloof mag zien, die zal leven, die zal niet sterven. Maar die zal de daden des Heren verkondigen. Heere, Gij hebt uw eigen lieve Zoon gezonden naar deze aarde om volkomen aan uw recht te voldoen. Hij is werkelijk afgesneden uit het land der levenden, omdat de plaag op hem geweest is, omdat hij ons aller ongerechtigheden heeft gedragen, weggedragen heeft aan het vloekhout des kruises en daar een volkomen gehoorzaamheid heeft tentoongespreid. Niet alleen in zijn levenswandel, maar ook in zijn diep lijden en sterven. Hij die opgestaan is uit de doden en daarom ook die gerechtigheid laat verkondigen als de grote profeet. Maar ook die gerechtigheid uitdeelt als de grote priester. En ook voor die gerechtigheid instaat als de grote koning. Die leeft tot in alle eeuwigheid, die zit aan zijn vaders rechterhand, die ten hemel gevaren is. Als de grote koning van de kerk. O, wij smeken het u, o lieve Heere Jezus Christus, of gij toch in ons midden wilt rijden op het woord uw waarheid. En of gij nog pijlen afschiet uit uw koker der liefde. Of dat arme zondaren geraakt mogen worden. En dat wij verbroken en verslagen van hart mogen worden voor uw aangezicht en u niets ongerijms zullen toeschrijven als u ons voor eeuwig zou wegwerpen, maar dat u toch in die weg ons leert te smeken om uw genade, want dat is toch de plaats waar gij uw volk en kinderen brengt. Als gij een afgesneden zaak op aarde houdt, dan zullen wij ook zien dat er een weg ontsloten wordt in de Heere Jezus Christus alleen. Daar in het dal van Achor, daar opent zich de deur der hoop. O, wij bidden u, leer het ons toch bij vernieuwing ook. Dat uw volk en kinderen hoe langer hoe meer afgesneden wordt van al het vlees en van godsdienst en van alle werkheiligheid die niet uit u is. Maar dat wij mogen zien op die zaligmaker die een volkomen zaligheid heeft aangebracht voor het aangezicht des vaders. En die ook zijn volk en kinderen vertegenwoordigt voor het aangezicht des vaders als de grote middelaar Gods en der mensen. Want dat is het grote wonder dat u, o Vader in de hemel, al van eeuwigheid uw volk en kinderen hebt aangezien in de Heer Jezus Christus. En dat van meet af aan, vanaf het moment van de wedergeboorte, ze ingelijfd worden in hem. En dat ze aangezien worden in hem en zo behandeld worden vanuit hem en zo bediend worden uit hem. En daarom bent u het representerend hoofd van uw kerk voor het aangezicht des vaders. En daarom ziet u ook geen vlek meer in uw Jacob en geen zonde meer in Israël, Heere. En dat is het grote wonder van zalig worden. Maar u weet hoeveel strijd dat is voor de bekommerde kerk. Die altijd bekommerd is vanwege hun zonden en ongerechtigheden. En bestreden worden door de twijfel van het ongeloof. En door de duivel die hen toeroept, gij hebt geen heil bij God. En daarom geef hen oefeningen des geloofs. Opdat zij het van uw kant mogen zien. En dat gij trouw bent. En dat gij niet laat varen het werk uw handen. Heere, gedenk ons dan in uw gunst en goedheid. En wij bidden u voor al het werk in uw koninkrijk, voor al uw gane getrouwe dienstknechten, ambtsdragers, ouderlingen en diakenen. Heer, ook in het midden van onze gemeente, geef toch dat de gemeente ook een biddende gemeente zal zijn. Opdat wij allen mogen dragen en opdragen aan u de Heere. Dat wij leren ons over te geven, ook in moeilijke wegen, aan uw leiding. Dat wij leren eens op te houden het zelf te doen en het over te geven aan u, o Heere, aan uw goddelijke voorzienigheid. En Heere, we dragen ook in het bijzonder ons koninklijk huis aan u op, die in rouw gedompeld zijn nu prinses Christina overleden is. U weet waar zij is, o Heere, en wij dragen ook haar kinderen en haar ex-man aan u op. En ook de overige koninklijke familie. We bidden u of gij uw troost toch eens wil betonen in de kring van ons koninklijk huis. Dat hij u toch vroeger uw voetstappen hebt gezet. En dat zij zulk een grote verantwoordelijkheid hebben gehad in de geschiedenis van ons volk en vaderland. En ook voor de kerk van Nederland van grote betekenis zijn geweest. en u zo ver verwijderd van de waarheid. En we smeken en bidden van u, of gij toch deze roepstem wilt heiligen aan hun harten. En of gij toch uw woord eens kracht wilt laten doen in het koninklijk huis. En Heere, gedenk onze overheden en ons land en volk dat zo ver verwijderd is van haar christelijke wortels. Ontfermt u zich toch over Nederland, o Heere. Over al die jongens en meisjes die niet meer weten van wat de Bijbel inhoudt en die niet weten wie u bent, o Heere. En geef dat we onze verantwoordelijkheid voelen ten opzichte van ons volk en vaderland. Opdat wanneer wij een gelegenheid krijgen om goed van u te spreken, dat we die gelegenheid niet laten liggen. En wilt gij ons dan de woorden in de mond geven om zo ook het evangelie te verbreiden onder het blinde heidendom in ons vaderland en daarbuiten. En zegen het evangelisatiewerk onder de Joden. Heere, sta toch ook over op over onze kerken. Geef toch dat er een terugkeer zal komen ook in onze kerken. En daarom sterk ook de broeders die afgevaardigd zijn voor onze synode. Denk aan onze theologische universiteit. Ontfermt u zich over de hoogleraren en docenten. En ook de studenten. In het bijzonder hen die zich voorbereiden op dat wonderlijke ambt. Ook onze broeder Pronk die nog geen beroep heeft. Wilt u hem toch ook een plaatsje geven in uw wijngaard. Heere, gedenk zo in uw gunst aan ons ook deze dag, deze middag. En help uw dienstmecht en verhoor ons gebed. Niet omdat wij zulks verdiend hebben, maar enkel en alleen om Jezus wil. Amen. En dan zingen wij ter voorbereiding op de prediking Psalm 106, vers 24, 25 en 26. En dan krijgt u gelegenheid uw gaven te geven aan de Heere en zijn dienst. Wij zingen dus 106, vers 24, 25 en 26. Wij zingen straks na het amen van de prediking het vijfde vers van Psalm 68. Uw hoop, uw kudde woonde daar. Uit vrije goedheid waart gij haar. Een vriendelijk beschermer en hebt ellendigen dat land bereid door uw sterke hand, o Israëls ontfermer. Het vijfde vers van 68 na het amen van de prediking. Gemeente, wat denkt u, heeft God het nodig dat hij verdedigd wordt? Dat iemand het opneemt voor God in zijn handelen? Nou, dominee, zegt u of zegt jij, dat is niet zo'n moeilijke vraag. Natuurlijk niet. Dat heeft God absoluut niet nodig. Maar toch doet God dat. En dat doet hij door zijn woord en door zijn knechten. Dat komt met name in het gedeelte naar voren dat wij vanmiddag willen behandelen. Hij laat zich verdedigen, zodat de vrije gunst van God niet in een verkeerd daglicht geplaatst zal worden. Maar dat het zal zijn, uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. En dat schrijven we boven de prediking. Uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. En dan staan we stil bij een drietal gedachten. Allereerst bij Gods rechtvaardigheid verdedigt. Dat zijn de versen 14 tot en met 18. Dan Gods vrijmacht geprezen. Dat zijn de versen 19 tot en met 23. En ten derde Gods ontferming gepredikt. Dat is de versen 24 tot en met 29. Dus we schrijven boven de prediking: uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. Gods rechtvaardigheid verdedigt. Gods vrijmacht geprezen en Gods ontferming gepredikt. We gaan weer samen lezen, gemeente. We zijn toegekomen aan vers 14 van hoofdstuk 9. En dan begint Paulus daar met een hele uitdagende vraag. Die roept hij op uit mijn hart en uit uw hart en uit jouw hart. Want die vraag die leeft diep op de bodem van ons aller hart. Wat zullen wij dan zeggen? Is er onrechtvaardigheid bij God? Ja, dat is een vraag die bij ons boven komt, gemeente. Die bij ons boven borrelt. Wanneer er op een schijnbaar ongelijke manier gehandeld wordt met twee mensen die precies hetzelfde zijn. Ja, jongens en meisjes, dat zouden wij toch ook hebben. Stel je voor dat je leerkracht echt twee klieren in de klas heeft. En hij denkt, ja, dat moet ik toch gewoon niet zomaar laten gaan. En dat hij die ene gewoon laat gaan en die andere flink straft. Dan zouden wij dat toch onrechtvaardig vinden. Kijk, en vanuit die stemming moet je even deze vraag ook lezen. Paulus die daalt af tot het boze hart van mij en van u. En in dat boze hart daar leven eigenlijk hele gevaarlijke vragen. Vragen aan God. Vragen die God eigenlijk naar beneden halen. Vragen die God plaatsen op gelijke voet met mij. Om dan God ter verantwoording te roepen. Kijk, en toch gaat Paulus deze kritische vraag niet uit de weg. Want dat had hij makkelijk kunnen doen. Wel reageert hij in de eerste instantie emotioneel op die vraag. Kijk maar in vers 14. Wat zullen wij dan zeggen? Is er onrechtvaardigheid bij God? Als hij Jacob lief heeft en Esau haat. Dat zijn verre. En je voelt de emotie. En ik weet zeker als Paulus hier in ons midden was geweest, dan zou hij tranen in zijn ogen krijgen. Want hij voelt wat een atheïstische aanval dat is. Naar God toe. God erin verlaagd wordt. En toch gaat hij die vraag niet uit de weg. En ik denk dat dat goed is, jonge mensen. Dat je zulke vragen wel stelt. Alhoewel je wel beseffen moet wat je doet. Luister dan naar het antwoord. Daar gaat Paulus twee mensen naar voren brengen uit het Oude Testament. Mozes en Farao. Wij kennen die mensen, jongens en meisjes. Wij weten hoe die twee met elkaar in aanraking zijn gekomen. En wij weten ook hoe die twee zich verhouden tegenover God. Wij weten ook hoe God tegen die twee, tegen Mozes en tegen Farao, aankeek met eerbied gesproken. Kijk, en die gaat nu Paulus als voorbeeld laten zien om God te verdedigen. Dat God niet onrechtvaardig doet als hij met de een zo handelt en met de ander zus handelt. Hij begint dan in vers 15 met Mozes. Want hij zegt tot Mozes: ik zal mij ontfermen, diens ik mij ontferm, en ik zal barmhartig zijn die ik barmhartig ben. Zo is het dan niet desgene die wil, nog desgene die loopt, maar des ontfermende Gods. Paulus die haalt een stukje uit de Bijbelse geschiedenis aan, jongens en meisjes. Namelijk uit Exodus 32 en 33. En wij kennen die geschiedenis wel. Dat is het moment dat het volk danst rond het gouden kalf. En dat is natuurlijk een heel verschrikkelijk moment geweest in de volksgeschiedenis. Nadat de levende God zijn stem heeft laten horen op de berg Sinaï, danst nota bene het volk om een gouden beeld. En dan zegt God: Mozes, ga aan de kant, ik ga dit volk verderven. Is dat onrechtvaardig? Als God dat zou doen? Nee toch? Nee, dat is zo. Maar wat doet Mozes? Dat weten wij. Mozes die gaat er tussen staan met eerbied gesproken. Want hij hoort ook bij dat volk. Hij weet zich één met dat volk. En hij zegt het dan ook: delg mij dan maar uit uw boek. Nee, zegt de Heere, dat doe ik niet. Die delg ik uit mijn boek die ik wil. Dat doe ik niet. En dan gaat Mozes pleiten voor dat volk. En dan weten wij hoe de uitkomst is, dat God in zijn trouw en in zijn ontferming toch weer verder gaat met dat volk. Maar dan wil Mozes een bewijs. En wat vraagt hij dan? Mag ik u zien? En dan zegt God tegen hem: nee, Mozes, dat kan niet. Niemand zal mij zien en leven. Maar ik zal je toch wat laten horen. En dan wijst de Heer hem een plek aan, jongens en meisjes, in een rotsspleet. En zie je Mozes daar staan in die rotsspleet. Want nu komt de Heer voorbij. Nee, hij ziet natuurlijk niet echt een man voorbij komen, jongens en meisjes. Maar als de Heer dan voorbij komt, dan laat hij de achterste delen van zichzelf zien. En terwijl hij voorbij komt, dan spreekt hij deze woorden uit die hier in vers 15 staan. Ik zal mij ontfermen, diens ik mij ontferm, en zal barmhartig zijn die ik barmhartig ben. En dan laat God zien wat de reden is waarom hij toch met dat volk Israël, ja, met Mozes in het bijzonder, doorgaat. Dat ligt in Gods ontferming, in Gods barmhartigheid. Dat is die diepe bron in God, dat innerlijke van God, die baarmoeder van God, bij wijze van spreken, waaruit al zijn plannen voortkomen. waaruit al zijn eeuwige raad voortkomt, zijn verkiezende liefde, die ontferming van God, die eenzijdige, soevereine liefde van God, maar ook de vrijmacht van God. Want ik zal mij ontfermen, diens ik mij ontferm, Mozes. En ik zal barmhartigheid zijn, dien ik barmhartig ben. Ik dacht aan een beeld. Een beeld van een koning die 10 misdadigers in de gevangenis heeft zitten. Alles is onderzocht en ze zijn schuldig verklaard. En ze zijn alle 10 ter dood veroordeeld. Binnenkort zal het vonnis uitgevoerd worden. Maar de koning heeft in zijn hart zich voorgenomen aan 3 van die 10 gratie te verlenen. En op een goede dag wordt de cel geopend van nummer 3, van nummer 6 en nummer 9. Deze 3 mannen, die worden uit hun cel gehaald. En 1 voor 1 verschijnen ze voor de koning. En de koning die zegt, ik heb besloten om uw gratie te verlenen. En dat betekent dat u straks op vrije voeten gesteld zult worden. En de man, hij kijkt enerzijds blij en anderzijds een beetje bevreesd. Maar mijn heer de koning, waar heb ik dit aan verdiend? Ja, dat hebt u helemaal niet verdiend. Want u weet wat u verdiend hebt. Ja, dat weet ik, mijn heer de koning, ik heb de dood verdiend. Want ik ben een misdadiger. Maar op grond waarvan spreekt u mij vrij? Nou, zegt de koning, niet op iets van u, maar omdat ik dat zelf wil. Omdat ik aan u gratie wil verlenen. Ja, maar meneer de koning, als ik dan straks in de samenleving kom, dan zullen zij mij zien aankomen. En dan zullen ze zeggen, u bent toch die misdadiger die veroordeeld is tot de dood. U bent een gevaarlijk man. Nou, wees niet bevreesd, zegt de koning. Ik zal u beschermen. Mijn gratie beperkt zich niet alleen op het moment dat ik u vrijlaat. Maar ook zal mijn gratie, mijn genade, u achtervolgen. Ja, uw hele leven lang zult u de garantie hebben dat ik u bescherm. En dat mijn genade u genoeg is. Kijk, een beeld gaat altijd mank. Maar hoe zit het dan met die andere 7 die in de gevangenis zitten? Moet die koning zich verantwoorden tegenover die andere 7? Waarom die andere 7 niet? Nee, gemeente. Want die andere 7, die zijn naar het rechtvaardig oordeel van de koning ter dood veroordeeld. En dat is duidelijk bewezen. En dat geldt ook voor die andere 3 die uit genade vrijgelaten zijn. Maar de koning hoeft zich niet te verantwoorden tegenover niet 1 van deze 10 misdadigers. Kijk, gemeente, en zo is het ook met God. Met eerbied gesproken. Doet God geen onrechtvaardigheid als hij... wacht eens eventjes. Denk eens aan wie we zijn. Wie wij geworden zijn. In onze diepe val in Adam. Misdadigers die de dood verdiend hebben. De Heer heeft het duidelijk gezegd. Ten dagen als ge daarvan eet zult gij de dood sterven. En als dan het moment aanbreekt dat 1 van ons uit vrije genade bij de koning geroepen wordt. En dat de Heer zijn genade dan gaat verklaren aan het hart. Dan zeg je toch ook, Heere, waarom ik? Waarom doet u dat? Want ik heb mij dat niet waardig gemaakt. Voelt u? En Heere, als ik mij dan weer uit die genade zondig, want ik ben in mijzelf toch echt een misdadiger. Nee, zegt die koning der koningen, mijn genade zal u vergezellen tot aan je dood toe. Ik ontferm mij, dien ik mij ontferm. En ik ben barmhartig, die ik barmhartig ben. En dan komen we bij vers 16. Daarom zegt Paulus ook, zo is het dan niet desgene die wil, noch desgene die loopt, maar des ontfermende Gods. En daarmee snijdt Paulus eigenlijk alle activiteit van de mens af. Hij zegt, het is niet de wil van de mens, noch de activiteit van de mens die beslissend is. Maar Gods ontferming, daar zit je, alle 10, in die gevangenis. Ze willen alle 10 wel vrij, natuurlijk. En ze willen er misschien ook nog wel wat voor doen en voor betalen. Maar dat is niet beslissend. Want wij mensen hebben een verdorven wil. Gericht op ons eigen ik. En al onze werken zijn besmet met zonde, geliefd. En gericht op ons eigen ik en niet op de ere Gods. Daarom staat er hier, zo is het dan niet desgene die wil. Nog desgene die loopt, maar des ontfermende Gods. En dan komen we bij de tweede naam, bij Farao. Moet u eens meelezen, gemeente. Hoe zou u op het eerste gezicht daarmee omgaan met die tekst? Kijk eens even mee. Want de schrift zegt, tot Farao, tot ditzelfde heb ik u verwekt, opdat ik in u mijn kracht bewijzen zou en opdat mijn naam verkondigd worden op de ganse aarde. Zo ontfermt hij zich dan dien zij wil en hij verhardt die hij wil. Ik bedoel natuurlijk dat zinnetje aan het begin, want de schrift zegt tot Farao, want tot ditzelfde heb ik u verwekt. Even nadenken met elkaar. Moet je dat zo lezen van dat God Farao verwekt heeft? Dat God Farao heeft laten geboren worden als een klein jongetje en dat hij groot werd en dat hij uiteindelijk de opvolger werd van de vorige Farao. En dat God hem verwekt heeft om hem te verdoemen. Nee, zo moet je dat niet lezen, gemeente. Dat zou een vergissing zijn. Nou ja, of verwekt, want dat staat er toch dat hij zich zou verharden. Dan gaan we dan voor die verdoemenis, dominee. Dan gaan we gewoon zijn leven, dat hij dus verwekt is, om hem expres te laten zondigen. Ik zeg het een beetje zo, zodat wij voelen wat ik bedoel. Zou je dat zo mogen zeggen? Nee, toch? Dat doet God niet, hoor. Terecht wijzen onze kanttekeningen op Jacobus 1 vers 13... dat God niet de auteur is van de zonde. God heeft ons allemaal op aarde gezet met maar één doel. Dat is dat wij straks op die plaats zouden komen om God eeuwig te loven en te prijzen. En laat dat ook je doel mogen zijn, mijn jongen, mijn meisje in de kerk. Bij alles wat je nastreeft in je jonge leven. Dat je zegt, ja, ik ben aan het studeren, dominee. Of ik heb verkering en we zijn op zoek naar een huis. We zijn pas getrouwd. We zouden graag een baby willen hebben. We zijn al wat ouder. Ik zou wat rustiger aan willen doen. En ik hoop dat ik straks gezond mag zijn als ik samen met mijn vrouw oud mag worden. En dat wij onze kleinkinderen op mogen zien groeien als we ze hebben. Ja, zou God je daarom op de aarde gezet zijn? God heeft mij op de aarde gezet, kinderen, opdat wij God zouden leren kennen. En dat we op die plaats zouden komen om God eeuwig te loven en te prijzen. Bij alles wat een mens meemaakt in dit leven. Aan moeite en aan verdriet. Aan successen en aan mooie dingen. Dat je zegt, Heere, mag dat allemaal dienstbaar gesteld worden tot dat ene grote doel. Toe. Ga nou eens even met je gedachten naar de eeuwigheid. En denk dan eens aan de plaats waar je zou komen. Voel je? Dus nee, zo moeten we dat hier niet lezen. Alsof God varen overbekt zou hebben van, ik laat die man zondigen, zodat hij straks in de hel terechtkomt. Nee, gemeente. Absoluut niet. Farao is voor de volle 100% verantwoordelijk. Dat woordje verwekken, dat betekent hier dat God telkens Farao in het leven liet. Terwijl hij zoveel plagen moest meemaken. Met Farao zelf niet getroffen. Daar moet je eens over nadenken. De ene plaag na de andere. En Farao bleef tot nu toe nog gezond. Farao had zelf nog geen boze zweren. En Farao die was tot nu toe nog echt in staat om te blijven regeren. En het waren vreselijke plagen, nietwaar? En waarom liet dan God Farao leven? Opdat hij het volk zou laten trekken. Dat was de opdracht van God hoor. Opdat hij gehoorzaam zou zijn aan de stem van God. Maar God heeft Farao verwekt om zijn kracht te betonen. Want Farao stond in een bepaalde verhouding tegenover God. En Farao zegt, wie is God? Wie is eigenlijk de Heere? Farao die trok het zwaard tegen de Heere. En Farao die zag zichzelf als een godenzoon op gelijke voet met de God van Israël. Kijk, en ik heb Farao verwekt omdat ik mijn kracht zou betonen. Dat ik sterker ben dan Farao. Want Farao dacht dat hij sterker was dan de levende God van Israël. En telkens na iedere plaag verhardde Farao zich. En omdat Farao zich verhardde, werd hij verhard. Want dat is een straf, gemeente. Dat is een oordeel. Je leest 10 keer in de Bijbel dat Farao zichzelf verhardde. En 10 keer dat God hem verhardde. En dat heeft alles te maken met dat wij niet ongestraft door kunnen zondigen. Is God dan onrechtvaardig? Als hij op een gegeven moment ook Farao zelf treft, in zijn oudste zoon, is God dan onrechtvaardig als Farao zich zo verhardt en dat hij met een groot leger achter het volk Israël aangaat om dat volk Israëls nog weer terug te halen en dat God Farao en zijn legers laat omkomen in de Schelzee? Nee, gemeente. Nee, gemeente. En daar moet je over nadenken. Waarover, dominee? Nou, waarom je geboren bent. Waarom God je verwekt heeft. En dat je zegt, o God, dat ik toch niet verwekt ben om een grote tegenstander van u te blijven. En mij te verzetten tegen het woord van God. Want die neiging heb ik net als Farao om constant overeind te blijven. En u ter verantwoording te roepen. Ik ken een jonge man die bekeerd werd door de psalm. Hij is al lang overleden. Verhard u niet, maar laat u lijden. Hij is later ouderling geworden in Vianen. Ouderling Treur. Hij heeft het dikwijls verteld. Hij kwam later in een rolstoel terecht. En altijd kwam hij even de consistorie binnen. En dan sprak hij van het wonder. Dat de Heer zijn harde hart verbrak door dat psalmversje. Onze tweede gedachte. Gods vrijmacht geprezen. En dan komen we bij de versen 19 tot en met 23. En dan gaat Paulus opnieuw in op een nogal heftige menselijke tegenwerping richting God. Lees maar mee in vers 19, dat is nog zo'n vraag die uit het boze hart opkomt. Gij zult dan tot mij zeggen, wat klaagt hij dan nog? Met een hoofdletter zie u. Wat klaagt God dan nog? Want wie heeft zijn wil wederstaan? Ja, dat is ook een vraag die uit mijn hart opkomt. Dan moet je goed even luisteren wat die vraag betekent. Dit. Wat heeft God eigenlijk nog te klagen? Waar klaagt God over dan? Over het ongeloof. Hij weent. Zoals de Heer Jezus dat deed. Jeruzalem, Jeruzalem. Gij die de profeten dood en stenigt. Hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen. Waar klaagt God eigenlijk? Want wie heeft zijn wil wederstaan? God is toch door niemand en niets tegen te houden. Voel je? Eigenlijk is het van, nou, God mag niet meer klagen. Als God de een aanneemt en de ander niet. De een verbreekt hij, de ander verhardt hij. Dan hoeft hij toch niet te klagen, want dan gaat hij toch gewoon net als, ja, een willekeurig tiran om met ons mensen. Wat klaagt hij nog? Als nou Farao nou eenmaal bestemd is om, nou ja, het te verliezen van God en ten onder te gaan. En die hardnekkige Joden dan, die de Jezus gekruisigd hebben, als die daar nou eenmaal voor bestemd zijn. Wat klaagt God dan nog over het ongeloof van Israël en van mij? Er is immers toch geen sprake van vrijheid en verantwoordelijkheid. Voelt u dat het een diep krenkende vraag is? Dat het God krenkt. Wat doet zo'n vraag eigenlijk? Kijk even naar mij, kinderen. Kijk eventjes naar mij. Kijk, wat doet God? Wat doet deze vraag? Als ik, jullie kunnen dat op afstand natuurlijk niet zien daarachter. Mijn vinger en mijn duim. Een klein beetje uit elkaar houdt en ik zou hier een klein mensje tussen kunnen plaatsen. Wat doet zo'n vraag dan eigenlijk met God? Dan plaatst eigenlijk zo'n vraag ook God tussen mijn duim en mijn vinger. Als een kleine God. Snap u? Dat doet deze vraag. En dat is erg. Dat een klein, nietig mens zo met God durft om te gaan, terwijl God zo groot is. Vandaar ook dat beeld van die pottenbakker. Paulus zegt, kom eens mee. Ik ga met jullie naar een pottenbakker toe. Wij kennen dat beroep wel. Misschien hebt u het van de zomer nog wel ergens gezien. Die man die zit daar in zijn werkplaats. En die man die gebruikt klei. Hij heeft een grote voorraad klei in huis. En als hij van plan is om zo'n pot te maken, dan pakt hij dat stuk klei. En hij zet het op zijn schijf en hij begint daar te werken aan die klei om daar een pot van te maken. Hij doet dat misschien op bestelling. Hij heeft variatie in het aardewerk. De ene, dat is een hele mooie vaas. Die je echt als een sieraad in je kamer kunt zetten. En de andere is gewoon een vat. Dat gebruiken wij niet meer, maar vroeger gebruikten ze dat nog wel. Voor allerlei andere doeleinden. Ook voor vuile doeleinden. Maar er is duidelijk verschil als je kijkt naar de voorraad. Maar, wat zegt Paulus? Die vaten die klaargemaakt zijn, dat aardewerk, begint niet te praten tegen die pottenbakker. Als de pottenbakker van een stuk klei een onbetekenend stuk aardewerk heeft gemaakt en hij zet die weg, dan zegt die aarde werkt niet opeens tegen die pottenbakker. Waarom hebt u van mij ook niet zo'n mooie vaas gemaakt? Zoals u dat eerder gedaan hebt. Ik kom toch uit hetzelfde stuk klei? Nee, dat doet het aardewerk natuurlijk niet. Die potten die roepen niet die pottenbakker ter verantwoording. Het is een beeld, gemeente, dat uit de Bijbel komt. We hebben pas natuurlijk ook een leespreek daarover gehoord. Het is een beeld dat God vergeleken wordt bij die pottenbakker. En dat wij eigenlijk allemaal uit diezelfde hoop klei komen. En wat is het bestanddeel van die klei? Dat weten we allemaal. Dat is de verdorvenheid. De goddeloosheid. De natuurlijke vijandschap. Waar wij in geboren worden. En die we uitleven. O gemeente, daar moet ik al ontdekt worden. Want anders voel ik hem niet. Dan zal het bij mij alleen maar irritatie oproepen. Maar als ik echt bevindelijk daaraan ontdekt word, wie ik geworden ben in mijn diepe val in Adam, dat ik ook eigenlijk uit die grote bonk klei voortkom, en dat God mij daarin laten kan, naar zijn rechtvaardig oordeel, en dat hij ook met mij doen kan wat hij wil, dat hij mij of maakt tot een vat van zijn barmhartigheid. Of een vat van zijn rechtvaardigheid. Vers 22 en 23. O gemeente, u voelt wel aan dat daar ook weer genade voor nodig is. Om daar amen op te zeggen. Daar is het werk van de Heilige Geest toe nodig. Dat je daarvoor ingewonnen wordt. Dat je bepaald wordt, ja, niet alleen met je verstand, niet alleen dogmatisch, maar bevindelijk. Dat je door de Heilige Geest ook ingeleid wordt in wat ik gedaan heb toen ik in Adam viel, waar ik voor gekozen heb. In welke verdorvenheid ik terechtgekomen ben, dat ik ergens nergens geen recht of aanspraak op kan hebben. Dat ik God niet ter verantwoording kan roepen als hij mij zou laten in mijn verdorvenheid. En als ik misschien wel een heel sierlijk stuk aardewerk zou worden, die heel veel succes zou hebben in deze samenleving. En die misschien wel het heel ver schopt in de samenleving. Maar toch geen vat ter barmhartigheid. Maar dat straks naar Gods rechtvaardig oordeel. Dat vat verdorven wordt. Dan kan ik God niet ter verantwoording roepen. Want ik heb nergens geen recht of aanspraak. En dat het echt alleen Gods ontferming is. Als hij dan mij uit die kleihoop van verdorvenheid gaat maken tot een vat der barmhartigheid. Om zijn heerlijkheid te bewijzen aan mij. Om straks ook te delen in de eeuwige heerlijkheid bij God. Dat God mij zo kneedt en leidt. Dat ik tot eer van God gekneed mag worden. Kijk, als wij daar echt een indruk van hebben, gemeente. Dat je zegt, ja heren, wie ben ik nou eigenlijk? Waar heb ik nou recht of aanspraak op? Nergens op, heren. En als de Heilige Geest aan mij bevindelijk daaraan ontdekt en daar een levend gevoel van geeft, dan gaan mijn ogen open voor die pottenbakker. En dan ga ik smeken om zijn ontferming. Dat is het wonder, gemeente, dat die ontferming dus toch kan voor zo'n iemand. Omdat hij met alle mensen diep gevallen is en niet omdat hij een wat serieuzere jongen is en niet omdat hij een meisje is dat toch het wel goed doet of een man die zijn hele leven lang rechtzinnig is geweest. Nee, gemeente, Maar dat je zegt, ik ben nu 80 geworden. En dat je niet zegt van, ik heb mijn hele leven lang al gebeden. Met andere woorden, ja, ik snap eigenlijk niet dat God mij er niet uitgehaald heeft. Maar dat je zegt, oh God, dat bidden, dat is altijd geen bidden geweest. Dat is een bidden op mijzelf aan en op mijn eigen eer aan. En omdat ik godsdienstig zo opgevoed ben. En heren, nu ben ik 80. En u hebt uw recht om aan mij voorbij te gaan, maar nou bent u de ontfermende God. Daar ligt de grond in. En daarom onze derde gedachte, gemeente. Gods ontferming gepredikt. Want dan komt Paulus bij zijn lezers. Lees maar in vers 24. Welke hij geroepen heeft. Namelijk ons. Niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Dat schrijft hij tot troost en tot bemoediging aan die Romeinen. Namelijk ons. Vanuit het oordeel der liefde schaart hij dus zijn lezers onder de uitverkoren kerkgemeente. En hij laat ook zien wat het begin is geweest in hun leven. Namelijk die roeping. Net als wij vorige week ook zei, niet uit de werken, maar uit de roepende God. Welke hij ook geroepen heeft. Dat zijn die vaten der barmhartigheid. Geroepen door het evangelie. Zo ruim, zo algemeen als het gaat om het aanbod der genade. Dat Gods knechten op een hoge berg mogen staan. Omdat zij te horen hebben gekregen, wat zal ik roepen? Nou roep maar dat alle vlees is als gras. Begin daar maar mee. Roep het maar uit dat zij allen zullen sterven. En om zullen komen, maar roep ook, zie, hier is uw God. Kijk, en daarom gaan we niet vrij uit, gemeente, wanneer wij onder de bediening van het heilig evangelie verkeren. En dan gaat Paulus twee namen noemen, om dat te bewijzen, dat niet alleen de Joden, maar ook de heidenen geroepen zijn. Uit de Joden en uit de heidenen. De eerste naam die hij noemt, dat is Hosea. En de tweede naam, dat is Jesaja. Twee profeten die daarover gesproken hebben. Gelijk hij ook in Hosea zegt, ik zal hetgeen mijn volk niet was, mijn volk noemen. En die niet bemind was, mijn beminde. Wij kennen die bekende namen niet waar, van Ami en Lo-Ami. En Rugama en Lo-Rugama. Lo betekent niet. Niet mijn volk. Mijn volk. Niet ontfermd. Toch ontfermd. De achtergrond is duidelijk van Hosea. De Heere heeft tegen het volk Israël gezegd. Uit mijn oog. Weg in ballingschap. Niet mijn volk. Niet meer bemind. Weg. En toch zal ik ze uit vrije genade weer noemen mijn volk. En bemind. Dat is vers 25. En dat past Paulus toe op die Romeinen. Op die heidenen. Hij zegt dat God ook van jullie. Van jullie moest ook gezegd worden, niet mijn volk. En nu heeft God toch gezegd tegen jullie, mijn volk. Heidenen. Niet bemind. Overgegeven aan je eigen keuze. Aan al die heidense uitspattingen. Maar nu toch bemind. Kom straks terug op het geheim daarvan. We gaan naar vers 26. Ik probeer het eerst met u te lezen. En het zal zijn in de plaats waar tot hen gezegd was. Gijlieden zijt mijn volk niet. Al daar zullen zij kinderen des levenden Gods genaamd worden. Ik leg de vinger vooral eventjes bij het woordje de plaats. Gij lieden zijt mijn volk niet. Het zal in de plaats zijn. Dat is een plek in je leven. Dat was een plek in het leven van volk Israël. Dat was een plek in het leven van die heidense Romeinen. Stel je voor dat je zo'n heidense Romein zou zijn. Die door genade echt geroepen is. Bekeerd is. En als je dit woord dan zou lezen, hoe zou je dat dan lezen? Het zal zijn in de plaats waar tot hen gezegd was. Dat herinnert immers aan je eertijds. Dat herinnert aan het moment dat je ontdekt werd. Aan je heidens en goddeloos bestaan. Weet je het nog? Dat je dat echt kreeg te geloven. Niet mijn volk. Niet bemind. Weet je dat nog? Op die plaats. En dat de Heilige Geest je daarvoor in ging winnen. Dat je daar amen op zei. Dat je van al die pogingen afgebracht werd om op de een of andere manier toch te ontdekken dat je misschien toch bij het volk van God hoorde. Maar dat de Heere eigenlijk alles van je afpakte. En je helemaal uitkleedde. En je ogen opende dat je niet bij dat volk hoort. Dat je er echt buiten gezet werd. En daar stond je dan. Zonder God. En zonder hoop in deze wereld. En zonder Christus. En dat je dat mocht erkennen. Uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig, Heere. En dat op die plaats, notabene, al daar zullen zij kinderen des levenden Gods genaamd worden. Dat God, tot je grote verwondering, toch tegen je zei, Rugama, bemind, ontfermd, uit vrije genade, alleen. Op die plaats zul je toch nooit vergeten. Dat je Gods rechtvaardig oordeel over je leven mocht toevallen. En dat toen je ogen geopend werden voor die weg ter ontkoming die er is in Christus. En dat je echt mocht ervaren dat de Heere je toch lief heeft. Dat de Heere tot je zei, ik heb je toch lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom heb ik je getrokken met koorden van eeuwige goede tierenheid. En dat je wegsmolt onder die woorden, dat je zei, o God, wat heeft u toch bewogen om naar mij om te zien? Enkel barmhartigheid, enkel ontferming, om Christus wil. En dan gaat hij ook Jesaja nog aanvoeren. Jesaja roept over Israël, al waren het getal der kinderen in Israël gelijk het zand der zee. Zo zal het overblijfsel behouden worden. Want hij volleindt een zaak en snijdt ze af in rechtvaardigheid. Want de Heere zal een afgesneden zaak doen op de aarde. En gelijk Jesaja tevoren gezegd heeft, indien de Heere Zebaoot ons geen zaad had overgelaten, zo waren zij als Sodom geworden en Gomorra gelijk gemaakt geweest. Wat zegt Paulus hier, als hij de profeet Jesaja hier aanhaalt? Hij laat heel duidelijk zien dat na Gods rechtvaardig oordeel het hele volk Israël, al waren ze als het zand der zee, allemaal om hadden moeten komen in het rechtvaardig oordeel van God. Allemaal. En ze zouden gelijk worden aan Sodom en Gomorra. Denk aan de voorrechten die ze hebben genoten. Geldt dat ook niet voor ons gemeente en voor mij? Ja, dat moet je niet alleen uit rechtzinnigheid zeggen hoor. Want dan meen je er niks van. Ik ook niet. Als God het me niet leert, gemeente. Maar als God het me leert, dan... Ja, dan zeg ik het eerlijk, heren. Allemaal, allemaal zouden wij het verdiend hebben. Dat we voor eeuwig verloren zouden gaan. Vanwege onze ongerechtigheden. Was het niet, zegt de Heere. Wat dan, Heere? Dat ik een overblijfsel behouden had. En in vers 29 heeft hij het over een zaad overgelaten had. Onder al die mensen, onder al die Israëlieten, had God naar zijn eeuwig verkiezend welbehagen een overblijfsel. Een zaad dat behouden zou worden. En in welke weg dan? Dat staat ook in vers 28. Want hij voleindt een zaak en snijdt ze af in rechtvaardigheid. Want de Heere zal een afgesneden zaak doen op de aarde. Dat is best wel een moeilijke uitdrukking en ook een moeilijke tekstgemeente. Want wat betekent dat eigenlijk? Een afgesneden zaak. In zijn rechtvaardigheid snijdt hij ze af. Ja, dat betekent dit, gemeente. Dat God zijn recht handhaaft. In het leven van zijn volk Israël. Maar ook in het leven van u en mij. En dat hij dat ook echt helemaal zal voltrekken. Dat rechtvaardige oordeel. Ja, en dan moet hij ze afsnijden. Afsnijden van het leven. De dood in, voor eeuwig kwijt. Naar Gods rechtvaardig oordeel, gemeente. Maar was het niet dat God een overblijfsel heeft? Dat God zijn ontferming betoont? Voelt u, gemeente? Ja, maar dominee, hoe zit het dan met Gods rechtvaardigheid? Want kijk, als God er dan toch een aantal van die misdadigers gratie verleent. En daarin gaat dat beeld manken. Dat kan God niet net doen als die koning. Oh nee, dominee, nee. God die kan niet net als die koning zeggen van tegen die misdadiger: luister goed, ik heb besloten om u op vrije voeten te laten. Ga maar. Nee, dat kan God niet doen. God die kan dat alleen doen als toch ook die straf echt voltrokken is. De koning die kan dat wel, maar dat kan God niet doen. God die kan wel tegen u zeggen: ik wil je ontfermen. Jawel, maar die straf gaat door. En toen ik daarover nagedacht, toen werd ik zo ingeleid in mijn gedachten naar Jesaja 53. Waar staat dat Christus afgesneden werd uit het land der levenden. Jesaja 53. Omdat de plagen op hem is geweest. En dan kan God het wel doen. Dan kan God wel iemand ontferming geven. Als daadwerkelijk aan het recht van God voldaan wordt. En dan is hij veel heerlijker dan die aardse koning. Veel groter. Veel oneindiger in zijn wijsheid. Dat hij een weg heeft uitgedacht. Dat zo'n misdadiger als ik ben. Gratie verleend kan worden. Niet ten koste van zijn rechtvaardigheid. Maar juist met verheerlijking van zijn rechtvaardigheid. En daarom staat er ook. Dat God een afgesneden zaak houdt op aarde. Dat beleeft een mens. En dat beleeft hij hoe langer hoe dieper, gemeente. Dat beleeft hij ook al in de eerste gang. Als de Heere je ontdekt aan je zonde en schuld. En je laat zien je onbekeerde staat voor God. En wat je na Gods rechtvaardig oordeel verdiend hebt. En dat hij je leert buigen daaronder. En je gaat roepen om genade. Alleen maar genade kan mij redden. Maar dat hij je ook gaat onderwijzen waarom God genade kan verlenen. Als hij nog dieper met je afsteekt naar de kelders van je verlorenheid. En wat je je waardig gemaakt hebt. En dat hij dat naar binnen brengt. Dat hij dat afdrukt in je hart. Dat hij zegt, hoe moet het dan toch met mijn rechtvaardigheid? Ik kan je zomaar niet op vrije voeten laten. Ik kan je zomaar niet de zonde vergeven. Dat kan ik niet. Ik kan je niet zomaar ontferming geven. Dat kan ik niet. Zodat er een verlegen komt. Een verlegenheid komt in je ziel. Dat je zegt, hoe zou God dat ooit kunnen doen? Zoals onze catechismus dat zo kostelijk ons leert in de eerste zondagen. Dat namelijk aan Gods rechtvaardigheid voldaan moet worden. En dat God dan de ogen opent voor hem die volkomen aan Gods rechtvaardigheid heeft voldaan. Dat is de Heer Jezus Christus. Het is terecht dat Calvijn hier zegt dat juist bij zo'n woord Christus voorgesteld moet worden aan de gemeente. Omdat hij afgesneden is uit het lam der levenden. God houdt een afgesneden zaak op Golgotha gebeten. En daar heeft hij een afgesneden zaak gehouden door het rechtvaardig oordeel daadwerkelijk uit te voeren op zijn enige geliefde Zoon, de Heer Jezus Christus. Opdat zo de fontein geopend zou worden tegen de zonde en tegen de ongerechtigheid. En daarom predikt dit ook Gods ontferming. Die te vinden is in die bloedfontein. Die geopend is voor een arm en een verloren zondaar. Die met het koord van de veroordeling om zijn nek voor het recht van God heeft leren buigen. En die zegt, o God, u doet geen onrecht. Als u mij voor eeuwig verloren laat gaan. Maar Heer, ik smeek u. Wees mij arme zondaar genadig. Alleen om Jezus wil. Amen.
Thank you.
eindigen met gebed. O grote ontfermer, die tegelijkertijd heerlijk rechtvaardig bent, zo komen wij tot u, om uw naam ootmoedig te erkennen, voor de waarheid die we ook mochten horen. Misschien vonden we het wel moeilijk. En wij bidden u of gij daarom uw Heilige Geest wil schenken. Opdat wij ook door u inwendig hierin onderwezen mogen worden. En geef dat we er klein onder gemaakt mogen worden. Dat we onze kleinheid en onze nietigheid voor een ogenblik hebben gevoeld. Toen u vergeleken wordt bij die grote pottenbakker. En wat wij ons waardig hebben gemaakt, o Heer. Maar we smeken van u. Zou u uit vrije ontferming om Christus willen. Een ieder van ons tot een vat ter ere willen maken. Een vat der barmhartigheid. Wij hebben dat niet verdiend. Maar dat hebt u toch verdiend, Heer Jezus, door uw lijden en sterven. Hebt u volkomen aan het recht uw vaders voldaan. Zodat die fontein geopend wordt. Tegen de volkomen vergeving van alle ongerechtigheden. En Heer, we smeken het u of gij dat toepassen willen in ons leven. Dat niemand van ons verloren zal gaan. Ga zo met ons als we deze plaats verlaten. En aanvaard onze dank om Jezus wil. Amen. En dan zingen we het 11e vers van Psalm 80. Behoud ons Heer der legermachten. Het 11e van 80. Draag met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de eeuwige en troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.